Letten wij nog een keer op zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 14. Daar vraagt de onderwijzer in de 35e vraag: wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria? En het antwoord luidt dat de eeuwige Zoon Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der Maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Vraag 36, wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? En het antwoord, dat hij onze middelaar is, en met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aanzicht bedekt. Tot zover. Vorige week hadden wij daarboven geschreven, en het woord of de tekst was, het woord is vlees geworden. En we overdachten het ware zaad voor het verdorven zaad. En we hebben toen in zonderheid gelet op die 35e vraag en het antwoord, iets daarvan genoemd, het woord is vlees geworden. Hoe dat in die weg, die volkomen afgesneden weg, waarin vlees nimmer meer tot God kan geraken, dat God dat eeuwige wonder heeft gedaan, om nu zelf in het vlees te verschijnen. Weliswaar zonder zonde, maar ook in alle benauwdheid, in alle aanvechting die van de vorst der duisternis op hem werd gedaan en door de mensenkinderen, zodat hij met sterk geroep en tranen in de dagen zijns vleeses geroepen heeft. En ik wilde nog een ogenblik letten op de laatste vraag en antwoord, die enigszins al genoemd is verleden week, maar toch nog een keer apart over de nuttigheid van de heilige ontvangenis en geboorte van Christus. En laten we dan die laatste psalmregel er maar boven schrijven, zo wordt zijn lof vergroot. Het ware zaad voor het verloren zaad. Nuttigheid. De Heidelberger is een boek dat houdt zich bezig met de leer der zaligheid, maar niet als een soort leerstelling alleen, een leerboek waarin de ene dogmatische uitspraak op de andere volgt, maar er zit altijd iets in bij de Heidelberger, wat baat het u nu? Want al wist ik alle dingen en de Heer Jezus niet en kende, zo waren ik anders niet dan een wereld vol ellende. En dat kunnen we altijd weer merken bij de Heidelberger, dat hij, je zou zeggen, op groot huisbezoek is en altijd weer met de praktijk der dingen naar voren komt. Vandaar de vraag, wat nuttigheid? En misschien is dat juist wel nuttig ook, weet je waarom? Wij weten allemaal, de kinderen van kerstfeest en Goede Vrijdag, Paasfeest en Hemelvaartsdag en Pinksterfeest, dat wel. Maar je moet maar eens opletten dat je zou zeggen, de Goede Vrijdag in het leven van Gods kinderen een centrale plaats heeft. Want juist in dat werk, in die bediening van het vlekkeloze lam dat zich gaf in het oordeel, is hun behoudenis, is de verheerlijking van God in zijn heilig recht, is het punt eigenlijk ook des zondaars waar het hardste hart onder verbroken wordt. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Paulus zegt, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand God zit, die ook voor ons bidt. En houdt in gedachten is dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Betekent dat nu dat die Goede Vrijdag, waarin hij betaald heeft, naar de achtergrond moet? Dat niet. Maar het betekent wel dat wij van 's Heren wegen erop geattendeerd worden, onderwezen moeten worden in het geheel van zijn werk. Daarin is de vleeswording des woords een onuitsprekelijk wonder, ook de opstanding uit de doden. Eenmaal, dat zit erin, zal de Zoon onderworpen worden dien die hem alle dingen onderworpen heeft. Het kruis is niet het doeleinde Gods, maar het kruis is de weg waardoor God zijn doel bereikt. Zijn lof, zijn eer, zijn heerlijkheid in de opluistering van al zijn deugden en volmaaktheden, waarin hij zondaren mee betrekt en opneemt in dat grote wonder. Dat is het doel. Daarheen wijst ook dat wonderlijke woord, dan zou ook de Zoon zelf onderworpen worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft, want God zal alles worden in de harten van zijn kinderen. Dan zal hij dus, wat die middelaarsbediening betreft, zal hij een stap terug doen. Dan zal het alles weer in en teruggekeerd zijn in de drie enige God. Wel zal hij tot in alle eeuwigheid bekend zijn als het Lam, omdat hij als God en mens in enigheid des persoons gekomen is. Maar het zal zich niet toespitsen zoals het vaak hier in de praktijk gaat, alsof alleen de Heer Jezus er maar is. Is het niet vaak zo in het gebed, in het zielenleven, dat hij in zijn aanspraak, in zijn verzuchting, in de uitgangen des levens, die persoon van de middelaar. Want ja, buiten hem is er ook geen rechte godskennis mogelijk. Hij is inderdaad die middelaar Gods en der mensen. Die hem gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Toch behoort dit ten dele tot deze bedeling. Eenmaal zal dat, je zou zeggen, worden opgenomen in het grote geheel dat God alles zal zijn in zijn ellende. De drie enige God, die zal geprezen worden. zie je dat het toch wel eens zijn nuttigheid kan hebben om ook door middel van het onderwijs, door de Heilige Geest, erop gewezen te worden dat nou alles wat die middelaar gedaan heeft, dat het allemaal hoogst belangrijk is. Nodig in leven en in sterven. De kinderen weten het kerstverhaal wel. En de ouderen ook. Maar afgezien van die armelijke omstandigheden en van Maria en Jozef en van die herders, afgezien daarvan begint toch, zou je zeggen, het eerste contact wat de prediking betreft, 12-jarige Jezus in de tempel, zijn doop in de Jordaan, zijn wonderen en tekenen die hij gedaan heeft, met dan tenslotte aan het einde zijns levens zijn veroordeling en zijn lijden tot in de dood des kruises. En toch is dat allereerste begin hier aan deze zijde, is toch ook zo onmisbaar en zo noodzakelijk. Daarom is het wel wijs dat de man vraagt, wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis van geboorte van Christus? Wat heb je daaraan? Welke betekenis heeft het voor u? Want het is toch wel een groot wonder, ja, geboren uit de maagd Maria. Ja, dat is een groot wonder. Maar wat betekent het nu? Dan moeten wij eens letten op het verdorven zaad. En dan beginnen we dit keer eens achterstevoren. Er staat aan het eind van het antwoord, mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben. We hebben horen lezen, ziet, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Wat denk je daar nu aan bij? Denk je daarbij dat op zichzelf het ontvangen van een kind en het geboren worden van een kind, dat dat iets verschrikkelijks is dat ons met afschuw moet vervullen? Of dat in alle gevallen vader en moeder met zulke gedachten waren bezield, God onterend, dat dat kind ontvangen werd en later ook geboren werd, alreeds getekend door de boze, lage overleggingen van vader en moeder? Er staat dan toch tegenover dat in de schrift duidelijk gesproken wordt over de blijdschap van het kind. Een vrouw die zich verblijdt over een kind dat ter wereld gekomen is. En hoe vaak lees je niet in de schrift, en hij ging tot haar in, en zij baarden een kind, een zoon of een dochter. Al is het waar dat wij in alles getekenden zijn door de zonde, daarom wil dat niet zeggen dat we die waarheid verstaan. Mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben. Alsof bij uitstek mijn vader en mijn moeder buiten God alleen uit boosheid en verkeerdheid al zo hebben geleefd. Want dan zou je haast zeggen, ziet, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Dan zou je haast zeggen dat David hier in die psalm als beschuldiger optreedt tegenover zijn vader en zijn moeder. Maar let nou eens op, ziet, ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonden heeft mij mijn moeder ontvangen. Dat werpt een dieper licht daarop. Weet je wat dat dan zeggen wil? De zonde waarin ik ontvangen en geboren ben. Dat betekent dat ik vanuit die eerste Adam gezien het zoveelste schakeltje ben in die verdorven keten. Dat betekent het. Want mijn vader en mijn moeder hebben nooit voort kunnen brengen het goede zaad, het reine kind. Maar zij hebben kinderen voortgebracht naar hun beeld en naar hun gelijkenis. Waarom? Omdat de levensgemeenschap uit Adam gezien is totaal verwoest. Er is geen gemeenschap meer met de levende God. Daarom, al zouden mijn vader en mijn moeder op dat allerinnigst moment vervuld zijn geweest van hoge gedachten. Want het huwelijk is eerlijk en het bed onbevlekt. En al zouden zij misschien wel bewust gedacht hebben aan de mogelijkheid dat op zulk een ogenblik een kind ontvangen zou worden. Dan geldt het nog. Ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Want er kon van mijn vader of moeder niets scheppends uitgaan. Wie zal een reine geven uit een onreine? Dat zou een godsdaad zijn. Maar dat kan mijn vader en mijn moeder niet. Dus de keten van de zonde en de zondaren is met een schakeltje vermeerderd toen ik ontvangen en ik geboren ben. Weer moest gelden, er is een stervend mens ter wereld gekomen. En hoewel de Heer Jezus Christus ruimte laat voor de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is, omdat ook daarin zijn goedheid en gave openbaar komt, toch blijft het waar dat wij van nature kinderen des toorns zijn, als ook alle anderen. En dat wij derven de heerlijkheid Gods. En dat de genade particulier is. Die kan vader nog moeder vermenigvuldigen. En dat het koninkrijk Gods niet door geboorte, maar door wedergeboorte gevormd wordt en men daarin mag komen. Zie, in zonde ontvangen en geboren, dat betekent dus toen ik ontvangen werd, werd daar geen heilige, maar een onheilige ontvangen. Toen ik geboren werd, werd daar geen rein kindje, maar een kind dat aan de dood en de verdoemenis zelf onderworpen is, geboren. Want let wel hoor, als wij een blik in die ruimte hebben mogen slaan van Gods eeuwig welbehagen, dat hij een God der geslachten is, een God van een volk. Daarmee ontkennen wij deze waarheid niet, hoe hulp en hopeloos het er met ons bij staat, dat we van de aanvang af voorwerpen zijn van Gods toorn. Die hoop en die ruimte is niet gegrond op het feit dat is mijn kind of dat zijn onze kinderen. Die zullen anders, die zullen beter zijn, die zullen geloviger zijn. Het is een goed zaad. Maar die hoop en die verwachting kan alleen maar gegrond zijn en ervaren worden door het geloof in het eeuwig trouw en zout verbond van de levende God die het beloofd heeft. Met afzien van alle mogelijkheden aan mensen zijde die er niet zijn. Maar in het opzien tot die God die een waarmaker is van zijn woord. Ik hoop dat we dat mogen verstaan. Het heeft niets te maken met die denken er makkelijker over. Het kon wel eens blijken, moeilijker hoor, moeilijker. Dat we meer wanhopen in onze zielen wat dat betreft dan menig godsdienstig mens die het zogenaamd zo opneemt als er eens eentje bij mag zijn van die kinderen. Maar wij geloven dat er geen één bij is. Hij zocht alom, maar ach, hij vond er geen. Denk eraan, het is alleen. En dat kan ik niet maken. Kan je een ander ook niet geven die daar met een stuurs en somber gezicht staat te hakken en te slaan. Over genade is geen erfgoed. Het is allemaal erfgoed, maar goed, die daarom bezig is. Je kunt het niet geven. God alleen kan de ziel inleiden in dat eeuwige wonder van dat trouw en zout verbonden. Dat God door de nood en de dood heen, ja door alles heen, zijn raad uitvoert. Niet hij moet, hij zal in de zin van, nou ja, een verplichting. Nee, maar juist, hij heeft beloofd. Hij heeft toegezegd. Ik zal uw God zijn. En uw zaadschot. En wat de mensen daar dan ook van zeggen, hoe ze het ook uitleggen, wat de zondaar die eraan ontdekt wordt, die gaat iets zien van de ontzaglijke betekenis van zulke woorden. Die kan niet leven in de gedachte eentje. Hij kan wel begrijpen dat er geen één zou zijn. Dat wel. Dat wel, dat de Heere rechtvaardig alle mensen had kunnen laten in hun dood waarin ze zichzelf geworpen hebben. Maar hij wordt juist gedreven naar die God van eenzijdig ontferming en welbaar. Omdat hij weet uit de geschiedenis van dat woord van God dat hij wonderen doet. Heilige ontvangenis en geboorte, daar staat dus tegenover een onheilige ontvangenis en een onheilige geboorte. Hoe blij je ook ermee bent, dat mag niet wel, maar besef, en dat zal de Heer ook wel geven, dat bij de blijdschap, dat er een bedenken mag komen. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Ik heb geen kind tot Gods eer gekregen. Maar een kleine eerrover. Ik heb geen zaad voortgebracht voor de hemel, maar voor de hel. Opdat dan ook alleen zuiverlijk de hoop gericht mag worden op hem, die juist ook in zijn heilige ontvangenis en geboorte die onreine kinderen en onheilig zaad in zijn armen sluit en ze bedekt. Dan krijg je een andere kijk. Dan zie je twee dingen. Dan kun je in je kindje in de wieg, ja, het klinkt heel raar. Als je het niet begrijpt, verwerp het niet direct, maar blijf er dan maar bij en zegt, begrijp ik niet. Maar dan kun je in dat kindje in de wieg de koning zien. De koning zien, ja. Ja, maar de koning hebben we verleden week gehoord, die is niet door de wil des mans. Nee, dat weet ik wel. Maar ons vlees en bloed aangenomen, heeft hij gelegen in een kribbe. Als hij dan dat parmantige kereltje of meisje ziet brabbelen, daar kun je de Heer Jezus zien, die daar gelopen heeft. En die aan moeders rok gehangen heeft. En die de eerste woordjes heeft leren stamelen. Heilig. Hij is heilig. Ontvangen en geboren. Toch nam hij ons vlees en bloed aan. Maar niet door de wil des mans. Door de wille Gods. En Maria geloofde, want ze zeide, en dat was ook heilig, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord, dan geschiedt het ook. Heilig. Zie eens, toen dat gebeurd was, en Maria kon dat ook niet verklaren, toen dat gebeurd was, was daar voor het eerst in de geschiedenis een mensenkind ontvangen, of het woord vlees geworden, zonder in die erfsmet en schuld verzonken te liggen. Want de Heilige Geest en de kracht des Allerhoogste was over haar. En Maria geloofde het woord. Buiten dat werd hij ontvangen en geboren. Maar omdat hij ontvangen en geboren was, omdat hij vlees geworden is, stond hij toch. Al was het dan de tweede Adam, maar stond hij als de tweede Adam onder het rechtvaardig oordeel Gods. We hebben er al eens op gelet. Ik wil enkele dingen noemen. Dingen die zo groot zijn en vol betekenis. Als onze moeder van ons gelopen heeft, wat is dat dan geweest? Ja, je bent blij of je voel je niet zo goed, maar we redeneren nou eens een ogenblik vanuit onze diepe val in Adam. Wat was dat nou? Je zou zo zeggen, dat was nou een vrucht van twee mensen. Mensen. En waar is God dan? God. Ja, je moet je overal God niet bij halen. Ja, maar waar was God nou? Waar is God? Is die in die moeder of in die vader? Of in dat kind? Waar is de plaats die hem toekomt? Gemeenschap met God. En daarom ook met elkander. Zoals in het paradijs. Het was niet gemeenschap met elkaar. En dan ook nog wat voor God. Nee. Gemeenschap met God. Daarin waren zij geschapen. En God gaf erbij om gemeenschap te mogen hebben met de ander. Maar waar is God? Vanuit onze val gezien. Je zou zeggen, al ben je dan wettig getrouwd. Al heb je een trouwboekje gekregen. Zelfs al moest je niet trouwen. Maar ging je gewoon trouwen, zogenaamd rein, toch waren het twee onreine mensen. Al lag dat misschien burgerlijk en kerkelijk iets anders, maar naar Gods woord, twee zondaren. Nou ben je wettig getrouwd. Er komt ook een wettig kind. Maar hoe is het voor God? Is dat kind voor God wettig? Dat wil zeggen, heeft de Heere God die plaats in dat leven gekregen? Die erkenning, die blijdschap. Die afhankelijkheid, die verwondering. Het is er niet bij Adam. Wat zie je er? Nou, laat het maar zo zeggen. Het kind heeft een vader en een moeder, maar het zijn geen echte vader en het is geen echte moeder. Het is geen echte. Want de vader aller barmhartigheid, die staat er buiten. En daar hangt alles vanaf. Dus in feite heeft dat wettig getrouwde paar, dat wettige kind, in dat huwelijk en uit dat huwelijk geboren, wordt geboren buiten de gemeenschap met God, is maar op een bepaalde manier kind van die twee onheilige zondaren. Vlees van ons vlees. Maar in het licht van God en van zijn werken is het een onecht kind. Is het een onwettig kind. Is het een kind dat in overspel verwekt is. Tja, kun je nou moeilijk nog ophouden. In overspel verwekt, ja. En ik heb nog zo'n liefde voor mijn vrouw en ik heb nog dit en ik heb nog dat. Ja, dat kan best waar zijn. Maar het grootste overspel is om God erbuiten te hebben. Dat God geen plaats heeft, dat is het allerergste. Geloven wij niet dat dat nou het allerergste is. Ergens was het dus overspel. Uit Adam gezien. Je zou zeggen, man, je moest je ogen wel uit je hoofd schamen. Hoe durf je het? Hoe durf je het? Zijt vruchtbaar en vermenigvuldig. Ja, nee, ik trek het nou eens even heel scherp naar Adams kant. Hoe durf je het? Is er nog niet genoeg ellende? Is er nog niet genoeg rampzaligheid? En rampzaligen? Ja. Zo is nou de mens in de diepste zin. Trots alles wat de Heere God nog geeft, is die een gemeenschap vormende die een gemeenschap des doods is. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één, Wie zal een waar zaad verwekken en doen geboren worden? Niet één. Eigenlijk staan wij dan ook direct al onder het oordeel. Het klinkt raar als je zegt, maar ja, maar zo'n kind, wat heb zo'n kind nou gedaan? Weet ik wel, dat kind heeft nog niks gedaan, in die zin zoals u het bedoelt. Nee, dat kind, dat ligt daar. Maar daar loopt het niet over. Je kon beter zeggen, wat heb ik gedaan? Want ik ben van God afgegaan. En nou is het van 2-1. Nou is het van 2-1. Ik ben van God afgegaan. Wat moet ik in die staat nou aan God toebrengen? Wat moet ik nou aan God toebrengen? Ik kan niet anders dan voor de duivel toebrengen. Voor de wereld, voor de zonde, voor de rampzaligheid. Hij daalt nogthans, gelijk zijn gans geslacht, vervreemd van God in zijn afgronds donkere nacht. Deze hun weg is hun een dwaasheid. Nochtans hebben de nakomelingen een welbehagen erin. Als schapen volgen ze naar het graf. De dood zal ze afleiden. Het hoef je niet alleen toe te passen op die verre heiden. Maar dat geldt nou in principe de mens. Omdat hij zo diep en zo ver van de God zijns levens is afgevallen. Dus het is eigenlijk geen eerlijke, geen zuivere vrucht. Maar een wormstekige vrucht. Met de kiem van de ontbinding in zich. Een appel die niet ver van de boom valt, maakt de boom goed en zijn vrucht zal goed zijn. Maar de boom is niet goed. Hoe zal dan zijn vrucht goed zijn? Daarom heeft het helemaal geen zin om te zeggen, ja, zo'n kind, zo'n pasgeboren kind, wat, daar loopt het niet over. Daar gaat het helemaal niet over. Daar gaat het niet. Het gaat er maar hierover dat wij van God zijn afgegaan en dat we in de duisternis zitten. En wat moet nou de duisternis in de duisternis anders als duisternis voortbrengen? Nou, is geen verwachting van. Een brandnetel die zaait een brandnetel uit. Een distel zaait een distel uit. Zo is het leven. Dat is de werkelijkheid. Onheilig. En het kleine plantje is ook al stekend, onheilig. Wat nuttigheid. Het is in de grond verdorven. Nou gaat God het ook tot in de grond redden. Tot in de grond gaat hij het redden. Hij komt niet als man, zoals Adam in het paradijs. Die werd als volwassen persoon geschapen. Uit het stof. Eva ook. Die hadden gelijk een bepaalde leeftijd. Je zou zeggen, die hadden iets overgeslagen. Maar het was Gods scheppingswerk. Dat kon. Ze waren als het ware eeuwige jeugd. Maar nou is die stroom is doorgegaan. Kinderen geboren. Nou, kan met eerbied gesproken de Heer Jezus niet meer komen als een man. Of als een jongeling. Dat kan niet meer. Want dan zou er een stukje van ons verdoemelijke leven onverzoend blijven. Ongezuiverd, ongereinigd, onheilig. Daarom is hij begonnen bij het begin. Is het naar de eeuwige vrederaad Gods, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Want hij zal van het eerste ogenblik af, zal hij de middelaar zijn, die met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekken. Daar wordt hij nu gedragen, onder moeders hart. En net dat hij daar in die schoot zijner moeder groeit, leeft. Je zou zeggen, draagt hij al die onechte kinderen die in de duisternis geboren zijn, die draagt hij in dat kleine wordende hart. Draagt hij. En bedekt hij daarmee die schuld, die verdoeming die wij vanuit Adam reeds dragen. Daarom is die nuttigheid zo groot. En tevens, dat komt er ook nog bij. Wij zouden naar recht uitgescholden moeten worden. Ben jij een mens? Je bent geen mens. Je mag het maar niet zeggen. Ja, de heilige engelen die konden ons wel dag en nacht uitschelden. Rechtvaardig. Omdat we zulke onwettige kinderen zijn. We lijken op de duivel in plaats van op onze schepper. Het komt uit wiens bloed wij in onze aderen hebben. Het komt uit. Het komt erin uit waar we naartoe trekken als we groter worden. Naar vader, naar de duivel, naar de zonde, naar de wereld. Het komt uit waar we van vergiftigd zijn. In gedachten, woorden en werken. Het bloed kruipt wat niet gaan kan, zegt men. Maar dat zie je, het bloed kruipt. De dwaasheid is in het hart van de jongen gebonden. We moeten daarmee. Hij is gekomen ontvangen in Maria's schoot. En wij, die eigenlijk met recht dag en nacht uitgekreten behoorden te worden voor vuile hoerenkinderen, omdat God uit ons leven weggedaan is, wij delen in vaderlijke gunst, omdat de smaadheden op hem gevallen zijn. Voor de geboorte. Dat gaat parallel. Lijdelijke, dadelijke gehoorzaamheid, het dragen van de straf, het doen van Gods wil, allemaal in hem. Want hij was nog niet geboren toen die hoerenkinderen, laten we het zo eens zeggen, toen ze al gegluurd hebben en gezegd, ze hebben gezien bij Maria, een kind geboren worden. Nou, die heeft zijn handen ook weer niet thuis kunnen houden, die Jozef. Dat had je niet gedacht, zeker. Ja, je moet niet denken dat de mensen anders waren als nu. Helemaal niet. Dat hebben ze gedacht. Ze hebben stiekem gegluurd. Zegt nou, die Jozef. Toen werd die vrucht al verdacht. Voordat hij het licht aanschouwde. Toen hebben ze er al op een gemene manier over gesproken. De smaadheden vallen op hem. Jozef, een godvrezende man. Ja, praat er alsjeblieft niet over in de zin van die Jozef, toch? Want we zouden het nog slechter gedaan hebben. Wij zouden het slechter gedaan hebben. Je kan merken dat Jozef een man is in wiens hart de liefde Gods was uitgestort. Want hij wil zijn vrouw niet bij de haren, zijn aanstaande vrouw bij de haren slepen en naar de priester brengen. Om te zeggen, kijk eens, ik klaag mijn vrouw aan van overspel. Kon die niet. Dat kon de man gewoon niet. Er was iets in zijn arme ziel, hij kon het niet klein krijgen, hij kon het niet begrijpen. En Maria kon het hem niet vertellen, want ja, hoe moet je dat nou vertellen? Dat grote wonder. Ze heeft vast gezegd, ach Heere, wilt u het hem alsjeblieft vertellen en ermee eens maken, want ik kan het niet vertellen. En als het wel verteld zou hebben, dan heeft Mozes dan heeft Jozef gedacht, wat Maria mankeert, begrijp ik niet. Ze is toch in de war ergens hoor. Maria is in de war. De kracht des Allerhoogste, de Heilige, dat Heilige dat. Nee. Nee, Maria is in de war. Misschien heeft het haar wel zo aangegrepen, denkt Jozef, dat ze het met een ander gehouden heeft, dat ze een beetje raar in haar hoofd geworden is. Maar ik kan ze niet aan de letter overleveren. Dat kan ik niet. Dat kan ik nooit. Laat maar stilletjes weggaan, omdat hij rechtvaardig was. O, elk woord is een zaak, omdat hij rechtvaardig was. Je zou zeggen, is dat nou rechtvaardig? Ja, dat is nou bij God rechtvaardig. En haar niet willende openbaarlijk te schande maken, was van zins haar heimelijk te verlaten. Kijk, en dat beweegt zich nou allemaal rond die vrucht, in de schoot van Maria. Het lijkt wel alsof hij al bij de aanvang aan de verwarring, de onbegrijpelijkheid, bij anderen de lachlust en de hatelijkheid opwekt. Maar hij heeft het op zich genomen, ook dat als middelaar. Het is niet voor niks. Wij zouden naar het recht der wet eeuwig te schande gemaakt moeten worden. Openbaar. Dat zou rechtvaardig zijn. En het is rechtvaardig bij God in Christus om schandelijke zondaren, om ze als zijn kinderen en erfgenamen aan te nemen. Maar er moet wel voor betaald worden. Want God kan het niet doen door een kromme weg. En daarom, zie hem in zijn moeders schoot heilig ontvangen, maar een voorwerp van spot of van meelijden. Misschien heb de een of de ander goed bedoeld wel tegen Jozef gezegd, nou ja joh, het is het ergste niet. Trouw nou maar gauw, probeer maar gauw een huis en dit en dat, hè, dan komt het wel weer goed hoor. Allemaal om dat kind. Wat nuttigheid verkrijg gij door die heilige ontvangen dat hij onze middelaar is. Dat ik in mijn oorsprong uit het eerste Adam vervloekt ben voor God en als een gifplant onnuttelijk deze aarde besla. Maar nu is er ene planting des Heeren, een reine planting. Hij is gans schoon. Rein en zuiver ontvangen. Want hij is door goddelijk ingrijpen gekomen. En hij draagt de smaadheid die wij moesten dragen. Met al onze netheid, eerlijkheid, burgerlijkheid, kerkelijkheid, net te trouwerijen enzovoorts enzovoort. Niet hoeven te trouwen en noem maar op en nog veel meer. Maar voor God zijn we hoeren kinderen. Maar hij neemt. O, dat hij, wat klinkt dat? Vermorzelend voor het hoge vlees. Dat hij die allerdierbaarste die in de schoot des vaders was. In de schoot van Maria wilde verkeren. Dat hij, die een aanvang had, die van eeuwigheid was voor de aanvang van de oudheden der aarde. Dat hij in de tijd als waarachtig rechtvaardig mens dit wilde doen. Zo komt hij aan de wortel van ons leven. Zo klimt hij niet ergens halverwege ons leven in, om te zeggen dat hij ons helpen wil. En dat als we maar ijverig doen wat hij zegt, dat het goed met ons af zal lopen. Deze ganse voorstelling wordt verpletterd onder deze waarheid. Want juist omdat wij in de wortel gans en al des duivels zijn en hem toegevallen. Daarom gaat hij buiten ons, zonder ons en toch in de maag Maria ontvangen en geboren worden. Zie je dat de mens, die valt er altijd buiten. Die valt er altijd buiten. Die valt in dat opzicht overal buiten. Hij doet het. En wat heeft hem bewogen om dat te doen? Kun je niet begrijpen? Nou komt hij in die wortel. Toen wij nog niet konden denken, hoogstwaarschijnlijk. Toen wij daar nog in dat groeiproces waren. Van begin naar vrucht, beginsel naar kind. Komt hij in. En hij neemt ook dat stukje voor zijn rekening. Wij zijn fout begonnen. Wij waren al verloren toen we ontvangen werden. En toen we geboren werden, werd het al reden weer bevestigd. Een mens naar ons beeld. Hij gaat terug naar het begin. En hij zegt, ik ben uw middelaar. Uw plaatsbekleder. De enige naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden, krachtens een goddelijk moeten, want anders kan het niet. Anders is er geen moeten meer, alleen maar een verdoemd worden, een vervloekt worden als valse vruchten. Daarom moeders en vaders, misschien ben je in een periode dat je op Gods tijd een kind hoopt te krijgen. Het is allemaal donker gezegd, maar het kan niet anders, want het is zo. Het is zo. Als je naar Adams kant krijgt, kijk, dan zou je niet blij zijn. Maar je zou schreeuwen van verdriet als er een kind geboren moest worden. Want dan zou je geen enkele reden hebben tot blijdschap. Want dan zou je moeten zeggen, oh, dat kind, dat moet er ook doorheen. Dat kind heeft een klein poosje te leven, met veel moeite en zorgen, en dan valt het voor eeuwig in een diepe put. Buiten God, kun je daar blij mee wezen? Als je er eens over na zou denken. Het is nog niet te donker gezegd en te zwart. Niemand kan een reine geven uit een onreine, niet één. Maar nou mag je toch blij zijn. Als de Heere nou dit is tot je laat spreken, moedertje, vader, Wat nuttigheid heb je daar nou van? Uit die heilige ontvangenis en geboorte van Christus. Wat nuttigheid. Rachel, zegt Jeremia, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen. Want er is verwachting voor uw kinderen. Waaruit? Hieruit dat hij onze middelaar is. Dat hij gans alles wilde wezen van het begin tot het einde. Dat hij ons onheilige ontvangenis, onheilige geboorte, onheilige kindertijd, onheilige levenstijd, onheilig sterven. Dat hij dat nou allemaal bedekken en verzoenen. En daaruit nog heiligend werkzaam zou zijn in ons leven en sterven. Dan is er hoop. Je kind, als je straks het levenslicht zou mogen aanschouwen. Wat is dan eigenlijk levenslicht? Is dat het zonnetje? Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Maar kind, zo ik niet had geloofd dat in dit leven Gods gunst verheerlijkt werd. Waar was de hoop en moed van moeder en vader gebleven? Ja, nou zie ik even af. Je zou zeggen van de natuurlijke blijdschap die de Heere nog geeft. Ik trek het nu zuiver geestelijk. Waar was dan onze moed gebleven? Wat hadden we dan nog met je gelopen kindje? Buiten in het zonnetje. Wat hadden we je dan nog vertroeteld? Waarom? Waartoe? Het was alles nonsens, zonder zin. Het was allemaal onzin. Maar nu komt hij in dat onzinvolle leven. Komt hij in. En als moeder en vader dat mogen zien. En zeggen, ja kind, het is onzerzijds alles verloren. Hoe blij we ook met je zijn, hoor. Je hoeft er niet bij te huilen, bij wijze van spreken, hoor. Dus blijdschap lees je in heel de schrift, een van de geboorten. Maar nou eens even geestelijk op die wetsteen gehouden. Mag je dus ook nog zeggen, hoe blij we ook met je zijn, kind. Maar hoe verder? Hoe verder? Waarom laat je het open? Waarom doe je dat? Kan dat eigenlijk wel? Je bent ze genoeg die zeggen, dat kan niet. Hoe kan zo'n kind nou geloven? Hoe kan zo'n kind, dan moet je wachten tot ze tot de verstand komen. Of, hoe kan zo'n vader en moeder dat doen? Hoe kun je met zoiets bij de Heere terecht? Maak hem maar, je hebt mensen genoeg die zeggen, nee hoor, overtrouwen. Nee hoor, je maakt mij niet wijs, zus en zo. Dan wordt er op zo'n pijnlijke manier over gesproken. Hè? Vaak zo de waters vertrouwtjes en gasten. Maar goed, zo wordt er over gepraat. Hè? Ik kan het niet begrijpen. Want men denkt dat men eigenlijk is men vervuld met allerlei vleeselijk onheilige gedachten alleen maar. Hè? Of onkunde, onvertrouwen, niks nodig hoor. Kindje dopen, waarom zal ik het doen? Hier ligt ergens een grond. Hier ligt ergens een grond. Want hij is heilig ontvangen, onschuldig. Hij is gedragen in moeders schoot als onze middelaar. Dus het is beter te beseffen, kind, dit is nou het grote wonder, dat je dooie moeder met haar dooie kind, dat ze geroepen worden om met haar dood voor God te verschijnen, voor de God Abrahams, Isaacs en Jacobs. Ja, ja. Gaat niet om pluimstrijkende woorden. Daar gaat niet over. Een soort festiviteitje. Dopen. Nee, nee. Nee, dat je dooie ouders met hun dooie kind hier moeten komen. Moeten, hoor. Want er is geen andere weg. Moeten. Omdat deze ontvangenis, deze heiligheid, deze onschuld roept, dwingt tot verzoening. Dwingt tot aankomen voor zijn aangezicht. Laat geen ruimte meer over. Want er is geen vezeltje in dat hele menselijke leven, van begin tot einde, of hij heeft het gedragen, hij heeft het bedekt, hij heeft het verzoend. Voel je? Het is raar gezegd. Het is dogmatisch ook niet goed gezegd. Maar ik zou zeggen, hoe onbekeerder, hoe harder gelopen. Hoe doder, hoe eerder voor Gods aangezicht. Met je dode kind. Want hij leeft. Hij leefde in de moederschoot. Waarachtig leeft, onschuldig. En hij is opgegroeid. Hij leefde. Het ware leven leefde hij voor God. Zie toch eens, kinderen. Zie toch eens, vaders en moeders. Hoe nou God in Christus de weg van het begin tot het einde toe ontsloten heeft. Daarom, niet gewanhoopt aan hem. Al wanhoopt gemenigmaal aan uzelf. Niet aan hem, want zijn onbezweken trouw is onbegrijpelijk. En wie stemt ermee in met de dichter? En welke vorsten? En ook welke kinderen? Ooit het aardrijk moog bevatten, wie hunner is, o Heere, met uw geliefde zoon gelijk te schatten. Amen.